بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. اللهم صل على محمد. Ja, ik zie dat jullie allemaal aan het vasten zijn, de salat was nu zo luid. Graag een luide salawaat. Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag, in deze heilige maand, deze gezegende nacht, zijn we bij elkaar gekomen om de geboorte van onze imam, imam al-Hasan, te vieren. In deze heilige maand zijn er een aantal hele belangrijke gebeurtenissen die ik heel snel met jullie door wil nemen om te laten zien dat het eigenlijk niet alleen voor ons moslims een belangrijke maand is omdat we daar vasten en omdat we Eid al-Fitr hebben. Er zijn een aantal historisch belangrijke aspecten die ik één voor één wil opnoemen als inleiding en dan ga ik verder met mijn verhaal. Ten eerste, op de zesde van de maand Ramadan was de installatie van imam Ridha alayhi salam als kroonprins door de Mahmoon al-Abbas. Dat ten eerste, op de zesde. Op de zevende is het overlijden van Abu Talib, de oom van de profeet en de vader van imam Ali alayhi salam. Het zijn van die gebeurtenissen die we helaas niet vieren, maar wel allemaal in deze heilige maand zijn gebeurd. Op de tiende van Ramadan, dus eigenlijk de dag als vandaag, was de herdenking van het overlijden van Umm al-Mu'minin Khadija alayhi salam. Op de vijftiende was het de geboorte van imam al-Hasan alayhi salam. En op de zeventiende van Ramadan was de grote invasie van Badr met de 313 metgezellen van de profeet. Allemaal in de maand Ramadan. Verder buiten de islam is op de 18e van Ramadan was het neerdalen van de Zaboer op de profeet Dawood alayhi salam. En het neerdalen van de geboden van Ibrahim alayhi salam. Ook in de maand Ramadan. Dus niet alleen de Koran, maar ook daarvoor gebeurde het in de maand Ramadan. Want Layal al-Qadr, dat is dan de volgende 19, de nacht van 19, 21 en 23 Ramadan, dat zijn Layal al-Qadr. En in die nachten is het Koran als één geheel neergedaald op de profeet. Tegelijkertijd, wat wij in maand Ramadan vieren, is het martelaarschap van imam Ali alayhi salam, emir al-Mu'minin. En als laatste, wat ook heel belangrijk is, een van de grootste feestdagen die we hebben in Ramadan is Eid al-Fitr. Maar in het algemeen, dus wat algemeen bekend is bij de meeste mensen, is dat de maand Ramadan bekend staat om het vasten, het lezen van de Koran, omdat het neergedaald is in de maand Ramadan. En Laylat al-Qadr. Daar wordt je lot min of meer bepaald voor het komende jaar. Tegelijkertijd vieren we met z'n allen, alle Shiiten in de hele wereld, de martelaarschap van imam Ali alayhi salam. En wat ook heel mooi en belangrijk is in de maand Ramadan zijn de gebeden die we lezen. Zoals Dua Jawshan al-Kabir, Dua Abi Hamza al-Thumali. En wat ook een andere mooie dua is, is Dua al-Iftitah, die we dagelijks reciteren. Een heel prachtig dua die bijna voor een kwart toegewijd is aan imam al-Hujja alayhi salam. Dat zegt iets. De verbindenis die we moeten zoeken met onze levende aanwezige imam, imam al-Hujja alayhi salam. Maar zoals ik zei, vandaag zijn we bij elkaar gekomen om de geboorte van imam al-Hasan alayhi salam te vieren. Imam al-Hasan al-Mujtaba. Imam al-Sayyid al-Zaki, dat is een andere naam van hem. Karim Ahl al-Bayt. Rayhanat al-Nabi. Al-Sayyid al-Taqi al-Naqi. Al-Zahid al-Zaki. Al-Wazir al-Wali. En vele andere titels en namen van imam al-Hasan alayhi salam. Maar in tegenstelling tot onze namen zijn de namen van Ahlul Bayt alayhi salam niet door hun ouders gekozen. Dus jouw naam en mijn naam zijn door onze ouders of misschien door onze grootouders zelfs gekozen. De namen en de titels van Ahlul Bayt alayhi salam is gekozen door Allah subhanahu wa ta'ala. En dat heeft te maken met hun missie, met hun doelen in het leven en met hun vrome eigenschappen. Imam al-Ridha, Imam al-Kadhim, Imam al-Sajjad, Zain al-Abidin. Dat heeft allemaal iets met hun persoonlijke eigenschappen te maken en met het tijdperk waarin ze leefden en met hun missies en doelen. Iemand vroeg aan imam Rida alayhi salam, waarom noemen wij de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi Abu al-Qasim? Dat hebben jullie vast wel gehoord, Abu al-Qasim, onze profeet. Nou, de profeet of imam Rida alayhi salam gaf hem in eerste instantie een heel simpel antwoord. En hij zei, de profeet Mohammed had een zoon en die heet Qasim. En vandaar dat wij de profeet Abu al-Qasim noemen. Nou, de man die nam niet genoeg met deze antwoord. Hij zei, oh, imam Rida, als jij mij als een volgeling ziet, kan jij mij vertellen wat echt Abu al-Qasim betekent? Toen vertelde hij hem dat imam Ali alayhi salam Qasim is. Want, al-imam Amir al-Mu'minin, Qasim al-Jannati wal-Nar. Hij zal de scheiding vormen tussen haq en batil, tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. En omdat imam Ali alayhi salam opgegroeid is met de profeet, samen met de profeet, noemen we de profeet Abu al-Qasim. In een andere overlevering gaan ze nog dieper in. Tijdens de Mi'raj, dus toen de profeet steeg naar de hemel, dat was de titel en de manier waarop Allah subhanahu wa ta'ala onze profeet Mohammed aansprak. Allahumma salli ala Mohammed wa ala Mohammed. Allah subhanahu wa ta'ala zei de profeet, ya Abu al-Qasim, amdi hadiyan mahdiya. O Abu al-Qasim, die wij zullen begeleiden, zet uw begeleiding voort. En in die overlevering komt dat Abu al-Qasim de profeet zo heet omdat hij de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala onder zijn dienaren zal verdelen. De profeet zal de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala onder ieder van ons verdelen. Dus zoals we eerder zeiden, de titels en de namen van Ahlul Bayt alayhi salam, die zijn te danken aan hun vrome eigenschappen en de missies en de opdrachten die ze hebben. Bij de geboorte van imam al-Hassan alayhi salam kwam imam Ali alayhi salam met zijn pasgeboren kind naar de profeet, zijn grootvader van imam al-Hassan. En hij vroeg hem om een naam te kiezen voor zijn zoon. De profeet zei vervolgens op zijn beurt, ik geef jouw zoon de naam Hassan. Dat is de naam die Allah subhanahu wa ta'ala voor hem gekozen heeft. Hassan in de zin, iemand die van top tot teen pracht en volmaakt is. Niet alleen maar in zijn uiterlijk natuurlijk, maar ook in zijn innerlijke eigenschappen. In een andere prachtige overlevering van de profeet over imam al-Hassan zegt de profeet, لو كان العقل رجلا لكان الحسن. Indien verstand en kennis een mens zou zijn, dan was het imam al-Hassan alayhi salam. Verder zegt de profeet, al-Hassan hadiyatun min rabbil alamin. Imam al-Hassan alayhi salam is een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala aan ons allemaal. En als ik dan echt door de boeken heen ga, door de overleveringen en kijk hoe wij de geboorte van imam al-Hassan vieren, dan moet ik toch helaas zeggen dat het een beetje onderbelicht is. En wellicht komt het door wat er met imam al-Hussein gebeurd is, de grote tragedie van Karbala en alles wat eromheen speelde. Dat was toch een soort aardsbeschrijving binnen de islam en binnen het geloof. En dat zou een rol kunnen spelen. Maar als we naar imam al-Hussein kijken, naar de relatie van hem, tussen hem en imam al-Hassan alayhi salam, zien wij dat imam al-Hussein nooit voor zijn broer zou lopen. Imam al-Hussein zou nooit eerder dan zijn broer imam al-Hassan spreken. En imam al-Hussein alayhi salam zou nooit één dinar of één dirham meer dan zijn broer als almoes betalen. Dat is puur uit respect. Want hij zag imam al-Hassan als zijn oudere broer. En het leeftijdsverschil tussen hen was iets van 6 of 7 maanden. Nog niet eens een jaar. Maar omdat hij toen de tijd van imam al-Hussein zijn imam was, zijn leider, puur uit respect zou hij hem dus op die manier behandelen. Dus dit bijzondere respect en vereering van zijn broer imam al-Hussein laat ons een belangrijke positie en status van imam al-Hassan alayhi salam zien. Ahlul Bayt alayhi salam, in het bijzonder imam al-Hassan, had een bijzonder groot bestaanscapaciteit. Als mens, maar ook als persoonlijkheid. Dus als we verder onze imams willen begrijpen, wat ik al net zei over de namen en de titels van Ahlul Bayt alayhi salam, ja, dan kom ik woorden tekort om hun goed te omschrijven voor jullie. Maar wat ik als tip kan geven is Ziyara al-Jama al-Kabira. Dat is een van de mooiste ziyaras die we hebben. Dat is een soort imamsbeschouwing, of je zou het beter kunnen zeggen, een soort antropologie van onze imams, die heel mooi de statussen, de missies, de doelen van onze imams omschrijft en uitlegt aan ons. Dus dat is een tip van mij aan mezelf en aan jullie, om in de maand van de Ramadan Ziyara al-Jama al-Kabira te lezen. Je zal zien dat er heel specifiek over de doelen, de statussen en de missies van onze imams gesproken wordt. En dat je gelijk tegelijkertijd een soort bijzondere band gaat opbouwen tussen ons en de imams. Verder kennen we imam al-Mujtaba, imam al-Hasan alayhi salam, als Karim Ahlul Bayt. Een andere titel, Karim Ahlul Bayt. In het Arabisch, tussen ons, als we tegen iemand Karim zeggen, betekent dat iemand die veel, iemand die gul is. Iemand die is veelgevig. Maar als we echt naar het Arabische taal kijken, als iemand gul is en veelgevig is, dan noemen we hem Zeki. Of we noemen hem Jawad. Jawad of Zeki, sorry. Zeki is meer in de betekenis van een leider. Iemand die een status heeft. Iemand die een hebe heeft. In het Arabische oké zeggen we hebe. Iemand met een hebe. En dat heeft te maken met de leiderschapskarakters, de karaktereigenschappen van imam al-Hasan. Imam al-Hasan die had een bepaalde uitstraling. Want er is een overlevering dat in de laatste dagen van de profeet, Fatima bint Zahra alayhi salam, die kwam met Hassan al-Hussein naar de profeet. En die vroeg de profeet, o profeet, wat zullen mijn zonen van u erven? De profeet antwoordde, فَأَمَّا الْحَسَنْ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَدِي. Hassan zal mijn charisma en mijn leiderschap hebben. وَأَمَّا الْحُسَيْنْ فَلَهُ جُودِي وَشَجَاعَتِي. En imam al-Hussein zal mijn dapperheid en vrijgevigheid hebben. Dus als we het over charisma hebben, dat heeft hij geërfd van de profeet, imam al-Hasan alayhi salam. Tegenwoordig, als we het over charisma hebben, over status, iemand met een naam, ja, dan heeft hij dat meestal te danken aan zijn uiterlijke kenmerken. Aan zijn geld, aan zijn welvaart, aan zijn bezittingen, aan zijn positie, maar niet zozeer aan zijn persoonlijke eigenschappen. Dat zie je heel weinig. Een celebrity bijvoorbeeld, nou, die is bekend om de roddels die rondom hem heen afspelen. Dus niet om zijn fantastische karaktereigenschappen. Een crimineel, nou, we kennen heel veel beruchte criminelen. Nou, die zijn bekend om hun fantastische daden, maar niet heus. En om de bendes en de mensen die om hen heen verkeren. Dus de status van bekendheid tegenwoordig is meer bekend, betrokken of verbonden aan hele materialistische dingen. Terwijl we, als we naar de Ahlul Bayt alayhi salam kijken, dan is het puur verbonden aan hun vrome eigenschappen. Een dictator of een onderdrukker, precies hetzelfde. Alleen omdat hij de middelen heeft en de mensen om zich heen heeft, zijn mensen bang van hem. Terwijl imam al-Hasan alayhi salam puur op zijn vrome eigenschappen, zachtaardigheid, zijn kennis enzovoorts, in de bijzijn van imam al-Hasan zouden mensen zich heel klein voelen. Maar hoe zit het met ons? Wij als mensen, wij zijn natuurlijk niet volmaakt. Wij zijn niet perfect. Wij zijn niet onfaalbaar, zoals Ahlul Bayt alayhi salam dat wel zijn. Die hebben grenzeloze capaciteiten en die kunnen dan natuurlijk al die eigenschappen bezitten. Maar wij zijn niet grenzeloos in onze capaciteiten. Wij hebben natuurlijk niet die fantastische eigenschappen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de heilige Qur'an, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. En de schatten van elk iets ligt bij ons en wij zenden het slechts naar beneden volgens een vastgestelde maat. Dus aan de hand van iemands doorzettingsvermogen, kennis, bewustzijn van het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala, zal Allah jou verrijken. Dus hoe meer capaciteit je hebt, hoe groter het geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala aan jou zal zijn. En om het voorbeeld wat makkelijker te maken. Een kind van 4 of 5 jaar ga je niet zo snel een scherp mes geven. Waarom doe je dat niet? Omdat hij niet de capaciteit heeft om met dat scherp element aan de gang te gaan. Hij zal zichzelf bezeren omdat hij niet weet of besef heeft hoe gevaarlijk zoiets is. Tegelijkertijd een kind van 4 of 5 jaar geef je ook niet een briefje van 100 euro. Waarom doe ik dat niet? Omdat hij niet besef heeft van geld. Hij zal het of kwijtraken, of hij zal het besteden aan dingen die niet zo nuttig zijn voor hem. Dus wij als mensen zijn heel erg beperkt in onze capaciteit. We vragen ook heel vaak Allah subhanahu wa ta'ala om dingen. En nou, die worden soms vervuld en soms niet. En dan denken we bij onszelf, ja, waarom wordt het niet vervuld? Maar Allah subhanahu wa ta'ala, in dua al-iftitah, waar we het net over hadden, zegt: وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَى عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِهِ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ. En misschien was de vertraging het beste voor mij, want u kent de uitkomst van alle zaken. Jij hebt nog niet de capaciteit bereikt om die grote zegening van Allah te ontvangen. Wij moeten als mens gaan groeien om die zegeningen te kunnen ontvangen. Dan zeg ik bij mezelf, ja, wat nou als ik die baan had? Wat nou als ik die huis bezit? Wat nou als die persoon in mijn leven zat? Heb ik, dat is een belangrijk essentieel vraag, heb ik de capaciteit voor de dingen die ik nu aan Allah subhanahu wa ta'ala vraag? Ja, dat is een hele belangrijke vraag, maar nog belangrijker is, hoe gaan we met de beproevingen van Allah subhanahu wa ta'ala om? Want Allah zegt ook in de Koran, ahasiban nas an yutraku. En qalu amanna wa hum la yuftanun. Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten omdat ze zeggen wij geloven en dat ze niet beproefd worden door die beproevingen van Allah subhanahu wa ta'ala? En als we slagen in die beproevingen, zullen we een hogere status bereiken, zullen we onze capaciteit ook verbreden en zullen we ook meer bereidheid tonen om de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala te ontvangen. Dus samenvattend wil ik zeggen dat deze maand, de maand Ramadan, is een godszegening. Om dichter bij onszelf en dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Het is een moment van bezinning, een moment van reflectie. Dus een gouden kans die we volgeschoteld krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Om gezuiverd te worden van onze slechte daden, maar ook van onze slechte gewoontes. Het is een maand om te groeien in onze capaciteit. Maar voornamelijk om te groeien als mens. En als laatste wil ik jullie een soort van handvat geven van 3 dingen die belangrijk zijn om verandering te brengen in ons gedrag en in ons leven. Wat we al in het begin zeiden, 1 is capaciteit. Dus dat wil zeggen, zorg dat je als je iets wil veranderen, dat je kennis vergaart die je nodig hebt voor die verandering. Als jij de Heilige Koran wil reciteren, nou, dan moet je bepaalde spanning, bepaalde termen kennen. Je moet weten hoe je de Koran moet reciteren op de juiste manier. En dan bouw je vanzelf een bepaalde band met de Koran. Maar dat geldt ook voor het gebed. Als jij niet weet hoe je een wudu moet uitvoeren, of niet weet hoeveel rak'a bepaalde gebeden zijn, of hoe je eigenlijk de surahs moet reciteren, ja, dan kom je er niet. Dus je moet je ook wel heel goed gaan verdiepen in de dingen waar je in wil groeien. Dat geldt ook voor het vasten. Dus de fiqh van het vasten. Wat mag er wel en wat mag er niet. En dat zorgt ervoor dat je meer capaciteit opbouwt in het uitoefenen van het gebed, van het vasten en van al andere zaken in je leven. Het tweede belangrijke aspect is motivatie. Dus de wil om te veranderen. Nou, daar is geen tekort bij jullie, neem ik aan. Want anders waren jullie hier niet aanwezig. Je moet beseffen dat je, en de wil hebben, dus de azime, dat je wil gaan veranderen. En eigenlijk vind ik dit punt het allerbelangrijkste, want als er motivatie ontbreekt, dan ben je diep van binnen, ga je dan ook niet veranderen. En dan zal je ook heel vaak in je comfortzone willen zitten. En zolang je niet opgeeft, zal je winnen. Het derde en het laatste tip is je omgeving. Kijk heel goed met wie je omgaat. Iemand die wil stoppen met roken, die gaat niet in het bijzijn van andere mensen staan die ook aan het roken zijn. De omgeving speelt een belangrijke rol in het groeien van jou als mens. Iemand die kennis wil vergaren, die is vaak in het bijzijn van mensen met kennis. En ik zeg omgeving, omdat omgeving wellicht de makkelijkste, maar tegelijkertijd ook wel iets is waar je zelf heel snel kunt veranderen. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om onze kennis en begrip van het geloof te vergroten en onze capaciteit te geven om zijn zegeningen in deze heilige maand en in het bijzonder Laylatul Qadr te mogen ontvangen. En ons meer te verbinden met onze levende imam, imam al-Hujja alayhi salam. En akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala tahirin. Allahumma sallam.